Goedemorgen allemaal. Ik zal even de onmisbare laptop pakken. Ja. Van vanmorgen sluit aan op Pasen. Vier keer spreekt Jezus. En de QR-code staat daar, je kunt inloggen. En om even het scherm groot te maken. Volgens mij kun je daarboven die dingen weghalen. Dat is bij jouw kant, denk ik. Oké. Ja, is dat aan? Ben ik hoorbaar? Niet matig? Ja, gaat wel. De QR-code staat er nog steeds, maar dan mogen jullie zeggen welk muziekstuk dit is. En ik zal ook nog het laten horen. Dat is niet de goede. Dit is hem. Spreek hem toch af. We kunnen hem niet afluisteren, de tijd ontbreekt daarvoor. Maar het is natuurlijk een heel mooi muziekstuk. En de meeste van jullie hebben dat goed geraden. Of geweten, zeg maar. Dat is het Requiem van Mozart. Ik klink wel zoemerig, volgens mij, met een galm. En het Requiem van Mozart is in 1791 door Mozart geschreven. Het is eigenlijk het laatste stuk wat hij geschreven heeft, vlak voor zijn dood. Hij heeft het ook niet allemaal afgemaakt, maar dit beginstuk is helemaal van hem. Dat is eigenlijk een van de weinige gedeeltes die hij wel helemaal afgemaakt heeft. En de rest is door tijdgenoten van hem en leerlingen van hem afgemaakt van dat muziekstuk. En dan de vraag, hoe heet dit schilderij? Welke schilderij is dit? Is dat Who's Afraid of Red, Yellow and Blue? Is het Who's Afraid of Blue, Red and Yellow? Is het Victory Boogie Woogie of is het Victory Woogie Boogie? Nou, de meningen zijn verdeeld, maar de meeste mensen gaan toch richting Victory Boogie Woogie. Niet de meeste mensen. Het is Victory Boogie Woogie. Het is het laatste werk wat Mondriaan gemaakt heeft. Het hangt ook in het Kunstmuseum in Den Haag. U kunt het daar bekijken. En het is natuurlijk wereldberoemd. Een topstuk van dat museum. Nou, en dan een derde vraag. Wat is de overeenkomst tussen het Requiem van Mozart, Victory Boogie Woogie van Mondriaan en het boek The Mystery of Edwin Drood van Charles Dickens? Wie heeft dat boek gelezen? Ja. Ik ook niet hoor. Maar. Het is, als je goed kijkt, zie je daar iets staan ook als toelichting. Er staat Unfinished Novel. Het is het laatste werk van Charles Dickens en het is een soort detective. Er is een moord gepleegd en er is een verdachte, de oom, maar het is niet duidelijk of hij het echt gedaan heeft. En dan houdt het op. Het verhaal kan alle kanten opgaan. Het houdt op omdat Charles Dickens overleed. Het onvoltooide laatste meesterwerk van Charles Dickens. Het Requiem van Mozart is ook het laatste werk van Mozart. Ook niet afgemaakt, ook omgeven met mysterieën. Heeft hij het voor zichzelf geschreven? Ondertussen hebben we alle antwoorden op die mysterieën, maar goed, we laten het een mysterie. Maar, en ook Victory Boogie Woogie van Mondriaan is het laatste meesterwerk van Mondriaan niet afgemaakt, onvoltooid, want hij overleed. De overeenkomst tussen deze drie kunstwerken is dat ze allemaal onvoltooid zijn en allemaal omdat ze stierven. En dan komen we bij Pasen, of eigenlijk bij Goede Vrijdag. En dan is de vraag, Jezus sterft, is zijn werk ook onvoltooid? Maar dan is de paradox, het contrast juist dat Jezus sterft, maar daarmee juist zijn werk voltooid. Juist door zijn sterven maakt hij zijn werk op aarde af. Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond. De Heer Jezus had majesteit, had grootheid voordat hij op aarde kwam, want hij was God. Hij was gelijk aan God. Maar hier bidt Jezus, ik ga nu sterven en het werk voleindigen wat u mij gegeven hebt te doen. En dan ga ik daarna terug naar uw Vader in de hemel, maar niet meer alleen als God, maar ook als mens. Vader, aanvaard mij dan ook in uw heerlijkheid als mens, als de verheerlijkte mens. En geef mij dezelfde heerlijkheid als mens die ik ooit bij u had toen ik als God ook bij u was. En de Heer Jezus voltooit zijn werk, juist ook door zijn sterven. En een van de onderdelen van het werk wat de Heer Jezus deed, is dat hij de naam van God bekend heeft gemaakt aan de mensen. Ik heb uw naam bekend gemaakt aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. En dan is natuurlijk de vraag, welke naam van God heeft Jezus aan ons bekend gemaakt? De foto is overigens een selfie van mij. Ja. Nou, de goede antwoorden worden wel gegeven. Er zijn wat variaties. Als het groter staat, het antwoord is het vaker gegeven. Maar dat klopt inderdaad. De vadernaam. Nadat Jezus dit gezegd had, sloeg hij zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, nu is de tijd gekomen. Toon nu de grootheid van uw zoon, dan zal de zoon uw grootheid tonen. Ik heb uw naam bekendgemaakt aan de mensen die u mij ter wereld gegeven hebt. In dat gebed wat Jezus uitspreekt vlak voor zijn sterven, noemt hij God zijn vader. En dat was een naam die de Israëlieten nog niet kenden. Die wisten ze niet. Ze kenden God als de Yahweh, zoals hij zich aan Mozes had geopenbaard. en Elohim en andere benamingen, dat kenden ze allemaal. Maar geen Israëliet noemde God zijn vader. En dan vragen de discipelen aan Jezus: Heer Jezus, meester, leer ons bidden. En dan leert hij hun een gebed. En dat gebed begint met: Onze Vader die in de hemel is. Dus voor het eerst dat wij mensen geleerd worden om God te noemen onze Vader. Dat is de naam die de Heer Jezus aan ons bekend heeft gemaakt, de naam van God die hij bekend heeft gemaakt. Abba is natuurlijk de vertaling, of de Aramese woord daarvoor. Jezus voltooit zijn werk, het is volbracht. Het is niet onvoltooid achtergebleven omdat hij stierf, maar juist toen hij stierf, zei hij, nadat Jezus van de zure wijn gedronken had, zei hij, het is volbracht. Juist bij zijn sterven, zegt hij, het is voltooid. Het is ten einde, het is klaar. En hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Juist door zijn sterven voltooid Jezus het werk dat de Vader hem gegeven had te doen. En wat werkt dit uit? We weten van de opstanding, we hebben vorige week natuurlijk allemaal gevierd. En na de opstanding verschijnt hij aan discipelen, volgelingen. En dan toont hij op een gegeven moment ook zijn handen, de wonden in zijn handen, de wonden in zijn zijde. Aan wie laat hij dat het eerste zien? Is dat aan Maria Magdalena, aan Maria van Bethanië, de discipelen zonder Thomas of aan Thomas? Ook hier zijn de meningen weer aardig gespreid. En het goede antwoord is de discipelen zonder Thomas. Twee keer gebeurt het dat Jezus komt en zijn handen en zijn zijde toont. En de eerste keer is het aan de discipelen zonder Thomas. En de tweede keer juist aan Thomas. Vrede zijn jullie. Volgens mij is het vanochtend ook door Arne voorgelezen. Op de avond van de eerste dag van de week waren de discipelen bij elkaar. Uit angst voor de Joden hadden ze de deur op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: Vrede zij met jullie. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zij. Volgens mij wat Arne voorgelezen heeft, is de tweede keer bij Thomas. Maar dit is de eerste keer, dat is daarvoor. Dan is Thomas er niet bij. En dan spreekt Jezus het vrede uit. Vrede met God. Vrede tussen mensen onderling. Waar is dat op gebaseerd? Waar is die vrede op gebaseerd? Die vrede is gebaseerd op de wonden in de handen en in de zijde van Jezus. Die vrede is gebaseerd op het is volbracht. Alleen daardoor is er vrede met God. En kan er vrede zijn tussen mensen onderling. Bij de geboorte van Jezus was het al aangekondigd. Eer zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde aan mensen van zijn welbehagen, de mensen die hij lief heeft. Maar tijdens het leven van Jezus is dat niet gerealiseerd. Want tijdens zijn leven zei hij: Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Integendeel, ik zeg jullie dat ik verdeeldheid kom brengen. Tijdens zijn leven op aarde is die vrede niet gebracht. Maar dan sterft hij. En dan is het werk volbracht wat Jezus gedaan heeft. En dan komt die vrede, wat al lang geleden ook door Jesaja is aangekondigd. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vrede. Vorst. Dat is het werk wat Jezus tot stand brengt, juist door zijn sterven, juist omdat het volbracht is. Ook jij kunt vrede krijgen. Misschien zoek je dat wel, misschien heb je geen vrede, maar ook voor jou is die vrede. Omdat de Heer Jezus het volbracht heeft. In Filippenzen staat dat Paulus zegt dat hij bidt de Filippenzen toe en daarmee ook ons. Dat de vrede van God in onze harten mag zijn. Het kan. Het aanbod is daar. En in Filippenzen gaat Paulus nog een stap verder. Hij zegt aan het eind, niet de vrede van God, maar de God van de vrede is met jullie. Het kan. Hoe kan dat? Dat kan omdat de Heer Jezus het werk volbracht heeft. Dat kan omdat die vrede die hij aankondigt aan zijn discipelen en aan ons gebaseerd is op de wonden in zijn handen en in zijn zijde. Het is met elkaar verbonden. Vrede, dan moet je kijken, je oog richten op de wonden in de handen van Jezus. En dan komt Jezus nog vaker met een boodschap, met name voor Petrus. Hij had natuurlijk gehoord, Petrus had gehoord het vrede, zei u. Hij was erbij toen dat gezegd werd. En later krijgt hij te horen, volg mij. En dat is daar als hij aan het meer is, als hij net hersteld is van de verloochening die hij heeft gedaan. En als hij weer in ere hersteld is. En dan zegt Jezus tegen Petrus, oké, jij moet mij volgen vanaf nu. En toen Petrus zich omdraaide, zag hij dat de leerling van wie Jezus veel hield, Johannes, zo noemt Johannes zichzelf in zijn eigen evangelie, de leerling van wie Jezus veel hield, dat die hem volgde. Toen Petrus deze zag, vroeg hij Jezus, en wat gebeurt er dan met hem? En want Jezus had zojuist tegen Petrus gezegd dat Petrus zou ervaren dat hij niet altijd overal heen zou kunnen. Dat op een gegeven moment dat hij gevangen genomen zou worden. En dat hij meegevoerd zou worden naar plekken die hij niet wilde. En daarmee kondigde Jezus eigenlijk ook de marteldood van Petrus aan. En toen Petrus dat gehoord had, kreeg hij de opdracht van Jezus, volg mij, doe dat. Toen zag Petrus daar Johannes staan, en hij dan? Wat moet er dan met hem gebeuren? En Jezus antwoordt, wanneer ik wil dat hij, Johannes, in leven blijft, totdat ik kom, is dat niet jouw zaak, maar jij volg mij. Dat is de opdracht die Petrus krijgt. Maar pas nadat Jezus wat er aan gevraagd had, namelijk, heb je mij lief? Petrus had natuurlijk Jezus verloochend. Hij had gezegd, ik sta altijd pal voor u, ik zal u nooit verlaten. Mijn liefde voor u is onuitputtelijk. En hij was compleet door de mand gevallen. Wat was er nou over van die liefde van Petrus voor Jezus? En Jezus vroeg het aan Petrus. Eerst maar die grote vraag, zoals Petrus het eerst ooit ook naar voren had gebracht, van ik meer dan al die anderen. Petrus, heb je mij lief meer dan al die anderen? Daar durft Petrus geen ja op te zeggen. En dan zwakt Jezus het af, heb je mij lief? En ook daar durft Petrus geen ja op te zeggen. En dan zwakt Jezus het af, hou je van mij? En daar durft Petrus dan met veel schroom antwoord op te geven. Ja, ja. Maar al die grote woorden zijn verdwenen. Dus inderdaad, voordat Jezus tegen Petrus zegt, volg mij, vraagt hij eerst, heb je mij lief? Nou, nu zijn we uitgekomen op 4 woorden van Jezus. In deze volgorde. Het is volbracht. Op basis van het volbrachte werk is er vrede. Vrede voor jou. Vrede voor mij. Vrede voor ons. Vrede met God. Vrede onderling. En dan de vraag, heb je mij lief? Hou je van mij? En dan de opdracht, volg mij. We gaan hier vader straks nog wat meer over zeggen. Maar eerst even een andere vraag. Lijkt er nu even niks mee te maken te hebben, maar het wordt zo duidelijk. Welke boeken horen bij de meest gelezen en vertaalde christelijke boeken? Is dat de Christenreis naar de eeuwigheid of de Pilgrim's Progress, waar je daar een plaatje van ziet? Is dat Over de navolging van Christus van Thomas à Kempis? Is dat In de ban van de ring van Tolkien? Dat is misschien niet christelijk, maar het is wel allegorisch christelijk. Of is dat De vrouwen van de Camina van Willem Ouweneel? Ja, ik zocht wat is nou het meest gelezen werk van Ouweneel op internet. En toen kwam daar De vrouwen van de Camina. Ik had ook niet gedacht hoor. Ik ken het boek niet. Wie kent het? Ja, jij kent het. Goeie lezer. Het is 20 jaar oud. Het gaat over, het is een dagboek van Ouweneel over de pelgrimsreis die hij gemaakt heeft naar Santiago de Compostela. En daar heeft hij een roman over geschreven, een roman in dagboekvorm. En kennelijk is dat het meest verkochte gelezen boek van Willem Ouweneel. Meer dan al die andere 100 boeken die hij geschreven heeft. Die we natuurlijk allemaal, alle 100 in onze kast hebben staan. Maar ja, het is niet wereldwijd het meest gelezen en vertaalde christelijke boek. Wat is dat wel? Dat is eigenlijk de Christenreis naar de eeuwigheid. Dat is in 200 talen vertaald. En een goede tweede is Over de navolging van Christus. Dat is in 50 talen vertaald. Maar wie kent dat boek, De Christenreis naar de eeuwigheid? Wie heeft dat gelezen? Dat zijn wel meerdere mensen. Wie heeft dat andere boek gelezen over de navolging van Christus? Gedeeltes, een enkeling. Het is wat minder bekend. Maar in de late middeleeuwen was dit heel populair. Toen was het het meest gelezen en vertaalde en verspreide boek na de Bijbel. Het is van Thomas à Kempis, die leefde rond 1400. En dat was een monnik die ook in Zwolle, in de buurt van Zwolle, leefde. En daar een Augustijnse monnik. En een navolger was van de moderne devotie. En de moderne devotie was door Geert Grote uit Deventer. Was dat een aantal jaren daarvoor was dat begonnen. En dat was een soort opwekking in de katholieke kerk. Een opwekking om buiten de kerkstructuur om meer met de Bijbel en met Jezus bezig te zijn. Met bidden, met contemplatie. En je richten op God en het volgen van Hem. En dat vond grote navolging. Er waren veel mensen die aangetrokken waren door die moderne devotie. Later ook Luther, die is er daar ook door beïnvloed geweest. Maar de moderne devotie die stapte nog niet per se uit de katholieke kerk. Het was binnen de katholieke kerk. Luther is daar natuurlijk later wel uitgegaan. En Thomas à Kempis was een volgeling van deze moderne devotie van Geert Grote. En heeft een boek geschreven, of dat zijn eigenlijk 4 traktaten zijn het, over de navolging van Christus. Wat dus heel veel gelezen werd en gebruikt werd door volgelingen van de moderne devotie. Wat het meest gelezen boek was dus in die tijd, rond 1400, 1450, eind van de middeleeuwen. Hier een stukje ervan. Wat betekent, de titel is De Imitatione Christi, dat is het Latijn voor over de navolging van Christus. Het eerste hoofdstuk, dat men alle ijdelheden in deze wereld moet verachten en Christus navolgen. Die mij volgt en zal in de duisternissen niet wandelen, spreekt de Heer. Dit zijn de woorden van Christus waarmede hij ons vermaant, dat wij na moeten volgen zijn leven en de gezindheid, indien wij waarlijk willen verlicht worden en de van alle blindheid ons harten verlost. Onze voornaamste zorg moet het daarom wezen het leven van Christus te bepeinzen voor en na. Ik heb maar even wat extra endes ertussen gegooid, dat maakt het nog wat middeleeuwse. Maar het gaat, het is een heel lang werk over wat moet je doen om Christus na te volgen. Om je kruis op je te nemen. Hoe moet je leven, hoe moet je bidden, wat moet je doen, wat moet je laten. Hoe moet je zuiver leven. De innerlijke weg, de nederigheid, het dragen van het kruis en ook die moderne devotie, dus waar het op aansloot. Dit sluit natuurlijk aan op dat vierde punt, die vierde uitspraak van Jezus, volg mij. Daar sluit dit op aan. Dat is waar het hier over gaat. En dat is heel mooi, en ook in deze tijd heb je wel boeken, van Douma en anderen, die eigenlijk hierop ingaan over wat betekent het om Jezus te volgen. Hoe moet je bidden? Hoe kun je geestelijke relatie met God hebben? Is vasten daar een onderdeel van? Bijbel lezen, hoe kun je dat het beste doen? Er zijn allemaal boeken die je daarbij kunnen helpen. En dat is heel goed zijn en het kan je helpen in je geestelijk leven. Maar er kan ook wel een keerzijde zijn dat je je enorm focust op het volg mij en dat dat dan wordt iets wat je zelf doet. Want dat zit wel in de mens ingebakken. In de mens zit het ingebakken dat wij graag dingen zelf doen. Dat we graag zelf ons best doen. En als goede christenen hebben we in de gaten dat wij niet zelf onze behoudenis kunnen verdienen. Dat moeten we van Jezus en zijn kruiswerk afhangen. Maar als je dan christen bent, dan willen we toch wel graag als een christen leven en ons beste beentje voortzetten. En ons kruis op ons nemen, in het koninkrijk dienstbaar zijn. En het zijn allemaal goede dingen. Maar het kan zijn dat de keerzijde er is, dat dat erin sluipt. Dat je denkt, ja, ik moet mijn best doen. Want God wil dat ik mijn best doe. En dan komt het toch weer op die eigen verdiensten en die eigen werken terecht. En dat is natuurlijk wat de mens aanspreekt. De mens wil dat. De mens wil iets doen om het te verdienen. Uiteindelijk om het te verdienen. Want gratis en voor niks iets krijgen, vinden wij moeilijk. Wij denken, we moeten het waard zijn. We moeten het waar maken. Andere godsdiensten zijn daar ook op gericht. De islam is daar op ingestoken door te zeggen van je moet 5 dingen doen. Je moet bidden, je moet vasten, je moet aalmoezen geven, je moet geloofsbelijdenis uitspreken, je moet 1 keer in je leven naar Mekka. Als je die 5 dingen doet, dan heb je kans dat het goed komt met je. Of het boeddhisme, het 7-voudige pad naar de verlichting. Andere godsdiensten hebben allemaal wijsheden die jou helpen om het te doen. En dan komt er de boodschap van het evangelie op de Pinksterdag, Handelingen 2. De Heilige Geest is uitgestort en mensen luisteren stom verbaasd naar die discipelen die plotseling allerlei vreemde talen spreken, die ze kunnen verstaan nu, want dat zijn de talen van hun eigen geboortestad. En dan houdt Petrus een toespraak en hij legt uit, jullie moeten bedenken dat jullie die Messias, Jezus, dat hij de Messias van God is. En die hebben jullie vorige week gekruisigd. Of eigenlijk, 7 weken geleden. En hij legt dat uit. En de mensen die raken onder de indruk. In ieder geval 3000 staat daar. Raken onder de indruk. En ze reageren erop. En wat zeggen ze dan? Zeggen ze dan tegen Petrus, we hebben berouw van onze zonden. Of we bekeren ons. Of wij willen ook de Heilige Geest ontvangen zoals we zien dat jullie dat hebben. Of wat moeten wij doen? Nou, de meesten hebben het goed geraden. Of weten het. Weten het, natuurlijk. De reactie is, wat moeten wij doen? Dat zit zo in de mens. Als je dan hoort over het evangelie, dan is niet je eerste reactie, ik wil het ook ontvangen. Maar wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Want je wil ook toch wel een klein beetje bijdragen. En dan legt Petrus uit, je hoeft eigenlijk niks te doen. Je moet je bekeren. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, broeders? En Petrus antwoordde, bekeer je. Bekeer je. En laat je dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor je zonde. Jij doet het niet, God doet het. Door het volbrachte werk van Jezus. En dan zal gratis en voor niks de Heilige Geest aan jou geschonken worden. Dit is de volgorde die de mens graag wil. Ik volg Jezus. Ja, ik wil Jezus graag volgen. Want ik heb hem lief. Ik hou van Jezus. Hij is mijn lust en mijn leven. En als ik hard mijn best doe, mijn inzet in Gods koninkrijk, en bid op de manier zoals het moet, en Bijbel lees op de manier zoals het moet, en voldoende stille tijd heb, daarmee mijn liefde laat zien voor Jezus, dan krijg ik vrede. Dan zal God mijn hart met vrede vullen. En als ik dat mijn leven lang volhou en groei in al deze zaken, dan zal aan het eind van mijn leven Gods doel in mijn leven volbracht zijn. Dat is de volgorde die de mens zo graag wil. Bij Petrus was het ook zo. Ik volg u waar u ook heen gaat. Al gaat u naar het kruis. Ik zal u niet verlaten, want Heer Jezus, ik hou van u. U bent mijn lust en mijn leven. En pas als ik dat gedaan heb, zal ik vrede hebben. Eerder niet. Want het doel is dat ik het werk volbreng wat u voor mij in gedachten heeft. Ik wil aan het eind van mijn leven kunnen zeggen, Gods doel is bereikt in mijn leven. Maar dit is niet Gods volgorde. De volgorde van Jezus is, het is volbracht. Het is volbracht. En dan op basis van de wonden in de handen van Jezus en op het sterven aan het kruis, op basis daarvan en op zijn opstanding, komt hij naar jou toe en zegt vrede met jou. Vrede. Zonder dat je er iets voor hoeft te doen, omdat ik het gedaan heb, zegt Jezus. En dan komt die vraag. Heb je mij lief? En dan mag je misschien net als Petrus stamelend ja op zeggen, maar pas daarna komt de opdracht van Jezus. Volg mij. Misschien wil je wel Jezus volgen, je inzetten in Gods koninkrijk, maar het lukt niet altijd. Je hebt de tijd niet, je hebt de energie niet, of niet meer. Misschien stel je jezelf wel teleur, je hebt misschien de kracht niet meer. Ik zie het aan mijn ouders, die zitten dik in de 80. En mijn moeder zegt, oud zijn is een dagtaak. Alleen al naar het toilet gaan zijn ze een uur mee bezig. En verder, de hele dag is ingericht op overleven. Hoe kun je dan nog Jezus volgen? Je inzet in Gods koninkrijk? Misschien wil je wel Jezus graag meer lief hebben. Maar weet je niet hoe het moet? Of vind je het moeilijk om een onzichtbare Jezus lief te hebben? Misschien zoek je wel naar vrede in je leven. Is er voortdurende onrust in je? Of zelfs angst over de onzekerheid van het bestaan? Voor de bedreigingen van de toekomst? Begin dan niet bij jezelf. Want al die dingen zijn bij jezelf. Maar begin bij het is volbracht. En dat ligt bij Jezus. Kijk niet naar jezelf, maar kijk naar hem. En naar de wonden in zijn handen. Het kruis is niet het einde van het christelijk leven. Niet het einde van jouw christelijk leven.